BNR Nieuwsradio. Juridische Zaken. Paul van Liemt.
Techreuzen als Facebook en Google zou je moeten aanpakken via het mededingingsrecht. In elk geval, een van mijn gasten pleit daarvoor en D66 kwam ook met een voorstel. Ja, de Nelleke van dienst vandaag, grote techjournalist Wesley Schouwenaars. Wesley, hoe zit het met het voorstel van D66?
Ja, D66 die wil inderdaad een einde maken aan de monopolies van grote techbedrijven. En dat willen ze doen door dus gebruik te maken van dat mededingingsrecht. Kamerlid Kees Verhoeven van D66 die kwam begin vorige maand met een initiatiefnota. Eigenlijk om die macht dus van de Facebooks, de Apples, de Googles, de Amazons in te perken. En dat gaat dan om de aanpak van zaken waar we ons eigenlijk allemaal wel aan storen. Hè? Privacy schendingen, belastingontwijking, maar vooral hun grote en enorme machtspositie.
Ik begrijp het, maar waarom zoekt D66 zijn heil bij mededinging?
Ja, Europa die probeert al op allerlei manieren grip te krijgen op deze techbedrijven. Maar ze gaan volgens Verhoeven eigenlijk een beetje voorbij aan dus de machtspositie van die bedrijven. En juist daar kun je met het mededingingsrecht gebruik van maken, zegt Verhoeven.
Europa probeert wel dingen. Er wordt nagedacht over auteursrecht. Er wordt nagedacht over een belasting, een digitax. Er wordt nagedacht over een scherpere privacyregels. En dat is heel goed. Maar de kern van het probleem, de megamacht, de monopoliepositie van die techreuzen, dat wordt daarmee niet aangepakt. Dus dat blijft in stand. Er zijn ook wetten voor, die zijn er ook altijd geweest. Er zijn in het verleden ook heel vaak machtige bedrijven kleiner gemaakt of opgeknipt. Alleen dat mededingingswet is niet toegespitst op die digitale economie en die enorme hoeveelheden data. En daar moet wat aan veranderen en daar doen wij voorstellen voor.
En daar doen ze voorstellen voor, maar hoe dan? Want dit zijn wel Amerikaanse bedrijven.
Ja, het zijn Amerikaanse bedrijven inderdaad, maar die moeten zich wel aan de Europese regels houden. En volgens Verhoeven heeft Nederland en eigenlijk ook Europa wel degelijk mogelijkheden.
Wij kunnen niet de Amerikaanse afdelingen van dat bedrijf, kunnen wij niet zoveel over zeggen. Maar wij kunnen wel over onze eigen Nederlandse markt of over de Europese markt, als we erin slagen om dit tot een Europese initiatief te maken, dan kunnen wij wel degelijk zeggen dat bepaalde bedrijven onze markt niet op mogen. Dus we hebben over onze eigen thuismarkt, en dat zijn toch 400 miljoen consumenten, als het om Europa gaat, hebben we wel degelijk iets te zeggen. En kunnen we bijvoorbeeld zeggen, de combinatie van Facebook, WhatsApp en Instagram, die mag je niet.
En dat zei Kees Hoover. Dankjewel, Wesley. En mijn gasten vandaag, Nico van Eijk, hoogleraar informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam, en Anna Gerbrandi, hoogleraar mededingingsrecht aan de Universiteit van Utrecht. Welkom. Hi. Ik begin met Anna Gerbrandi. Heeft Kees Hoover een goed beeld van mededingingsrecht?
Kees Verhoeven heeft ja en nee. De initiatiefnota staat aan de ene kant nogal wat retoriek in. Ja. Hij gebruikt stevige taal. Die lijkt een beetje op de taal die in Amerika wordt gebruikt op dit moment. Bijvoorbeeld de senator Elizabeth Warren.
Ja, die heeft dat net na Kees Verhoeven gedaan. Hè? Ja,
precies.
Hij heeft gepikt van Kees Verhoeven.
Waarschijnlijk, senator, natuurlijk.
Senator die zich ook, voor de duidelijkheid, is een vrouw die ook zich als presidentskandidaat heeft opgegeven.
Inderdaad, die vrouw. Dus die retoriek die is wel bekend. Er zit daarnaast in de initiatiefnota zit een aantal concrete ideeën waar we het over kunnen hebben. Een van die concrete ideeën is de drempels verlagen bij concentratietoezicht, het boetes verhogen. En daarnaast zit een heel aantal proefballonnetjes in. Tenminste, zo zou ik ze willen labelen, waarvan het mij nog niet helemaal duidelijk is wat Kees Verhoeven precies wil en hoe dat dan uitwerkt.
Nou, dat is in ieder geval behoorlijk kritisch toch ook tegen dit Kamerlid, dat misschien iets te stevige taal in de mond neemt. En Nico van Eijk daarmee eens of niet?
Nou, ik denk dat als je die notitie leest, ik vond hem trouwens goed leesbaar. Dat is al vrij uitzonderlijk.
Ja, dan moet je erbij zeggen. Ja, want dat heb je bijna nooit. Hè?
Dat is Kamerlid ook denk ik wel een beetje toevertrouwd. Er zitten heel veel gedachten in, maar ook heel veel gedachten die je eigenlijk al met bestaande regels kan oplossen. En waar de notitie misschien nog wat meer aandacht aan zou kunnen besteden, is: het is ook een kwestie van vooral doen. Jan Schäfer zei ooit: in gelul kan je niet wonen.
Dat is lang geleden.
Dat is lang geleden, maar ik gebruik het steeds vaker weer. Ja. Want het is wel een uitdrukking die je ook in heel veel discussies over de big tech bedrijven krijgt. Er wordt heel veel gezegd, er wordt heel veel aangenomen, en er wordt helemaal niet gekeken naar wat voor regels hebben we al. Hoe kunnen we die inzetten? Dat is een vraag van toezichthouders, maar het is ook een vraag van overheden die hun toezichthouders ruimte geven om iets te gaan doen. Dus put your money where your mouth is.
Dat begrijp ik, maar de centrale vraag is wel, en die willen we graag met ja of nee beantwoord zien, namelijk: kun je de techreuzen, kun je ze aanpakken met het mededingingsrecht in de hand? Is dat mogelijk?
Zelfsprekend, want anders hadden we dat mededingingsrecht toch al lang afgeschaft. Die techreuzen van vandaag, dat waren de grote industrieën van 10 jaar geleden. Dat waren de autobedrijven van 20 jaar geleden. dat mededingingsrecht. Tegelijkertijd is het mededingingsrecht.
Nee, maar dat is toch best interessant, omdat zelfs daar discussie over is. Hè? Ik bedoel, dat kan. Er zijn sommigen die zeggen, dat kun je helemaal niet vergelijken met die industriereuzen van destijds.
Ja, dat is ook zo'n typische retorische truc. Er wordt altijd gezegd, nee, het is allemaal anders. Het internet is anders. Techbedrijven zijn anders.
Gewoon gelul, zou Jan Schäfer zeggen.
Dat zou Jan Schäfer zeggen, ja. Twee hele korte opmerkingen over. Aan de ene kant is het natuurlijk gewoon zo dat die mededingingsregels naar die nieuwe omstandigheden moeten worden uitgelegd. En dat is een vertaalslag die gemaakt moet worden. Maar die regels zelf zijn daar goed genoeg voor. Het andere wat natuurlijk hier ook erg speelt, is dat die techbedrijven, die hebben een soort van aura om zich heen. En die hebben een eigen beeldvorming om zich heen.
En wat voor aura dan?
Nou, een van de dingen die ik heel vaak tegenkom, dat is ook waar vaak het woord start-up wordt gebruikt. Dit zijn geen start-ups meer. Maar dit zijn nog bedrijven die in een ontwikkelingsfase zitten. Het Facebook van vandaag is niet meer het Facebook van 4, 5 jaar geleden. En het Facebook van overmorgen is een Facebook zonder Mark Zuckerberg.
Ja. Ontwikkelen is altijd goed, toch? Of niet?
Dat is absoluut goed. En daar helpt het recht een beetje bij. Dat levert wat druk op. En wat voor het mededingingsrecht ook geldt, het mededingingsrecht is niet de oplossing voor alle problemen. Er zijn ook heel veel problemen die je op een andere manier moet oplossen dan via het mededingingsrecht. Maar het blijft een hele hoop leuke uitdagingen bieden, ook in deze context.
Ik wil even toch checken bij Anna Gerbrand. Die kan dat inderdaad, kun je het vergelijken met een tijden geleden, met de grote industriële reuzen. Is dit van de vergelijkbare orde en kun je ze dus aanpakken met het mededingingsrecht?
Ja en nee.
Oh jee.
Ja, natuurlijk is het vergelijkbaar. Marktmacht is marktmacht. Hè. Monopolieposities zijn monopolieposities. Ja. Het maakt niet zoveel uit op welke markt dat is. Dus in die zin kun je abstraheren van het feit dat het technologiebedrijven zijn. Ja. Ik denk dat er wel degelijk een verschil is in die zin dat de macht van vandaag gestoeld is ook op dataverzameling. En die verzameling van data, gekoppeld aan economische grootheid, economische macht.
Dat is wel een verschilletje
dat
inderdaad.
Dat lijkt mij een verschil met de
nou, meneer Van Eyck, precies, kom op zich.
Ja.
Dat is helemaal niet dat het zomaar een retorische truc is. Nee.
Er werd wel eens gezegd, data zijn de nieuwe olie.
Hmm.
Nou, daarmee.
Dat is een open deur, maar dat wordt gezegd.
En dat
wordt niet voor niks gezegd.
Nee, er wordt niet voor niks gezegd. Dus mijn stelling is, nou ja, de olie, daar konden we ook wat mee met het mededingingsrecht. Dus met de nieuwe olie kunnen we ook wat met het mededingingsrecht.
Ja, en dat is niet
dat is ook een soort retorische truc. Nee, maar dit is natuurlijk even meneer Van Eyck wel gelijk. Noem niet, mevrouw.
Nee, hij heeft ook gelijk. In die zin, het mededingingsrecht kan natuurlijk heel veel doen tegen de uitoefening van de macht van deze grote technologiebedrijven. In die zin zijn
kijken, weet je wat je kan doen? Kijk, Elizabeth Warren, die net aangehaald is uit Amerika, deze senator, en Kees Verhoeven zitten ook op één lijn als het gaat over wat je dan kan doen. Een van de ideeën is om ze op te knippen, die grote techreuzen.
Ja.
En kan dat?
Nee.
Nee.
Althans,
Google
niet
scheiden van Google Maps, dat wordt er eigenlijk mee bedoeld. Of niet eigenlijk, dat wordt er mee bedoeld. En Facebook scheiden van WhatsApp.
Nou, dan moeten we een verschil maken tussen het Amerikaanse mededingingsrecht en het Europese mededingingsrecht.
Oh ja, natuurlijk, ja.
Ja, in het Amerikaanse mededingingsrecht zou dat kunnen. Daar is 100 jaar geleden is daar een groot bedrijf opgeknipt in kleine stukjes, hè, Standard Oil. En ook later in de 20e eeuw is nog AT&T opgeknipt in kleine stukjes.
Ja.
In Europa ligt dat minder voor de hand. Je kunt niet zomaar een groot bedrijf in kleine stukjes opknippen omdat het groot is. Wat je wel kunt, is gedragingen die effecten hebben aanpakken.
Ja, dan heeft dat dezelfde gevolgen.
Nou, niet per se. Dan stopt de gedraging. Facebook moet nu stoppen met het data aan elkaar, datasets aan elkaar voegen.
Wat kun je dan beter doen? Wat zou een betere stap zijn om ze aan te pakken dan te opknippen?
Nee, maar het is meer de eerdere vraag was, kan het in het huidige Europese recht? En daarop is het antwoord nee. Onder het huidige Europese mededingingsrecht kun je niet zomaar een bedrijf opknippen als straf, omdat het heel groot is.
Maar kun je
het
mededingingsrecht zodanig aanpassen dat je ze wel kan opknippen en dat je dan net als in Amerika dezelfde effecten kunt bereiken?
In theorie kan dat.
Ja, maar daar gaat het dus over. In theorie kan dat. Dus dan zou het een aardige intellectuele oefening zijn voor een hoogleraar misschien wel, achter het bureau. Maar kan het ooit in de praktijk ook ten uitvoer worden gebracht of nooit?
Nou, als je een jurist zou zeggen, en ik ben een jurist. voordat je zoiets moet doen, heb je een juridische grondslag nodig. Die juridische grondslag die is er nu niet. Dat is net als onteigenen. Je kunt niet zomaar onteigenen. Je kunt niet zomaar mensen hun eigendom.
Ik heb langzaam een beetje ervaringen met juristen. Moet je erg oppassen, want die is er geen spel tussen te krijgen. Maar je kunt zeggen, die is er nu niet. Dan moet je wel het woord letten, maar die kan er wel komen.
Ja, dat zou kunnen. Dan zou je een verdragswijziging moeten regelen.
En is dat wenselijk, meneer Van Eyck, om die wijziging aan te passen?
Nou, hier ook een inkoppertje. Wat is het probleem? Los je het probleem op met opknippen? Als bijvoorbeeld het probleem is dat consumenten onvoldoende in controle zijn wanneer ze diensten afnemen,
ja,
dan los je dat niet op door een bedrijf op te knippen. Dan doe je dat op andere manieren. Dus eerste vraag is, wat is het probleem? Een andere, ook heel valide vraag is, en die staat ook in die notitie, er is sprake van 5 monopolisten. Dat is iets wat mensen niet begrijpen, althans als ze jurist zijn. 5 monopolisten. We zouden willen dat we 5 aanbieders hadden in heel veel markten. Ja. Dus voordat je roept, er zijn 5 monopolisten, moet je wel wat zorgvuldiger kijken naar waar is nou
wie is met wie in concurrentie?
Ja, waar zit nou de frictie? Want Apple concurreert met Google, of Google concurreert met Facebook.
Amazon, Microsoft.
Ze overlappen elkaar hier en daar, maar ze zijn volop in concurrentie met elkaar. Het probleem zit dieper. Het probleem waar we nu veel over deze bedrijven hebben, is dat ze een gedrag vertonen waar consumenten niet blij mee zijn. Wat zeg maar niet tot maximalisering
en daar
van
willen we
het
wat aan doen. Daar willen we wat aan doen. En hebben we dan wat aan juristen als jullie of niet?
Ja, ja, absoluut.
Het mededingingsrecht kan daar iets aan doen. Het mededingingsrecht kan gedrag van grote bedrijven tegengaan. En negatief gedrag, misbruik van machtspositie, dat kan met het mededingingsrecht worden gestopt.
Met het huidige mededingingsrecht, het huidige Europese mededingingsrecht. Ja, voor de duidelijkheid.
En Nederlandse mededingingsrecht.
En Nederlandse moeten voor de duidelijkheid even aan toevoegen. Ja. Ja. En waarom gebeurt het dan niet?
Het gebeurt wel.
Maar niet echt op grote schaal. En dat
de Europese Commissie heeft een derde boete in de maak tegen Google. Bijvoorbeeld de Duitse mededingingsautoriteit.
Wat voor boetes zijn? Dat bedoel, zijn dat echt afschrikwekkende boetes? Of dat zijn kunnen ze lachwekkend met een lachje betalen?
Ja, dat zijn de hoogste boetes die tot nu toe zijn opgelegd in het Europese mededingingsrecht. En die kunnen deze grote bedrijven ook gemakkelijk betalen.
Straks, je kunt ook privacy aanpakken met mededinging. Hoe? Daar weet Nico van Eijk alles van.
BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
Facebook sleept zich voort van het ene privacy-schandaal naar het andere. Dan zou je misschien denken dat het aan de autoriteit op het gebied van persoonsgegevens is om daar iets aan te doen. Maar kan mededinging ook uitkomsten bieden? Te gast zijn Arna Gerbrand, die hoogleraar mededingingsrecht aan de Universiteit Utrecht, en Nico van Eijk, hoogleraar informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, begin met Nico van Eijk nu. Hoe kun je met mededinging dus ook de privacy van de Facebook-gebruiker beter beschermen?
Ja, daar is de laatste tijd veel over te doen, omdat in Duitsland de mededingingsrechter een uitspraak heeft gedaan, op grond waarvan ze zeiden, Facebook moet anders met de data omgaan die ze van hun gebruikers verzamelen.
Het zogenaamde Bundeskartellamt.
Ja, Bundeskartellamt, mooi Duits woord.
Ja.
Dat Bundeskartellamt kijkt ook een beetje naar waar we het zojuist over hadden, naar die consumentenkant, en zegt dan, als je zo'n grote marktpartij bent, moet je ook consumenten de ruimte, wat meer ruimte geven om keuzes te maken. Ik vat het maar heel kort samen. Dat is ook iets wat in privacy heel erg speelt. Vrije keuzeruimte.
Ja.
Maar het voldoen aan privacyregels wil nog niet betekenen dat je daarmee vrij bent van mededingingstoetsing. En ik denk dat dat een van de mooie uitkomsten van deze uitspraak is, dat je aan de ene kant via privacymaatregelen kan treffen, maar aan de andere kant ook aanvullend of in plaats daarvan problemen vanuit de mededingingsvraagstuk kan benaderen.
Maar wat houdt het dan uiteindelijk in? Dat wij naar Duitsland kunnen kijken naar dat Bundeskartellamt, kunnen we in Nederland ook gaan toepassen, en dan is onze privacy beter beschermd?
Nou, mijn stelling is, als problemen over markten gaan, over concurrentie gaan, dan pas je marktregels toe. Als problemen over consumenten gaan, dan pas je consumentenregels toe. Als dingen over privacy gaan, dan pas je privacyregels toe. Heel simpel, als mijn bankrekening wordt geplunderd omdat mijn persoonsgegevens gestolen zijn, dan ga ik niet eerst naar de autoriteit persoonsgegevens, dan ga ik eerst naar mijn bank en dan zeg ik, waarom is mijn geld gestolen? Dat is een bankprobleem wat mogelijk is geworden via persoonsgegevens. Dus ook hier geldt, als de spanning bij bedrijven als Facebook en Google vooral gaat over hoe ze in de markt opereren, hoe ze hun gebruikers behandelen, dan is privacy ook een vluchthaven om gebruik van te maken, maar hoeft niet automatisch de eerste vluchthaven te zijn. Nog sterker, je moet echt kijken naar waar ligt het probleem. En dan zoek je daar de meest directe oplossing bij.
Tuurlijk, maar we hebben nu over het probleem dat je wil dat de privacy niet wordt geschonden, of in ieder geval zo min mogelijk en zo. Wat kun je daar nog meer tegen doen, Anna Gerbrandy?
Nou, eigenlijk moet u dat aan mijn buurman vragen, want dan is de privacydeskundige. Men kan de privacyregels toepassen.
Dankjewel,
ja, dat eerste.
Nou, daarvoor geldt dat overal toezichthouders in Europa bezig zijn om te kijken naar hoe moeten we met privacy omgaan in die grote data-omgeving? Er lopen overal zaken tegen de grote bedrijven.
Ja.
De Franse toezichthouder heeft recent 50 miljoen boete opgelegd aan Google.
Maar daar hebben we het net over die boetes. Dat zegt ze niks, 50 miljoen.
Precies. En dat is dus,
Wij vinden dat een behoorlijk bedrag, maar zij... Ja.
En boetes hoeven niet te betekenen dat bedrijven hun gedrag veranderen.
Nee.
Dus anders dan in het mededingingsrecht kan je dus ook maatregelen opleggen die het gedrag moeten veranderen.
En wat zijn die maatregelen? Geef eens goede voorbeelden. Ja.
In Amerika hebben ze daar al veel gebruik van gemaakt. En dan staat er bijvoorbeeld in zo'n maatregel dat een bedrijf als Facebook 20 jaar lang onafhankelijk toezicht moet toestaan op hoe zij met data omgaan. Hoe ze met privacyregels omgaan. Ja. Daar staat in wat voor afspraken er zijn, hoe in het bedrijf mensen goed worden getraind, zodat ze beter met privacy omgaan. Heel raar. Ondanks die hele strakke Europese privacyregels
dat ik kunnen we dat zeg, niet. Dat hadden wij met z'n drieën al kunnen bedenken.
Ja, maar het staat niet in de zogenaamde AVG, hè, dus de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Staat wel in het mededingingsrecht.
Dus dan kun je het inderdaad. Nee, maar dat is toch heel interessant. Want zo moet je er als jurist ook dan naar kijken. Want zo kun je er wat aan doen. En denk je, staat er niet in. Maar via deze omweg kun je het alsnog gebruik maken. Hoe simpel het ook is. En het is ook nog. Het werkt ook nog.
Daar is altijd discussie over, hoe goed werkt het of niet.
Ik vind het nu Anna Gerbrand die even mag. Meneer van Eyck, die maakt er wel heel erg gebruik van.
Nou, u zei net, zo simpel kan het zijn. Nou ja, zo simpel is het natuurlijk niet altijd. Want de inbreuk op de privacyregels is niet altijd ook tegelijkertijd een inbreuk op het mededingingsrecht. En de discussie over de zaak van het Bundeskartellamt gaat precies hierover. Hè, over de vraag of in dit geval de inbreuk op de privacyregels terecht ook is aangemerkt als een inbreuk op de mededingingsregels. En dus of het mededingingsrecht is vrij flexibel. Dat past zich wel aan de nieuwe digitale omgeving. Dus bestaande concepten zijn nu toegepast eigenlijk op een nieuw soort gedraging, een privacy schending. En er is een discussie over of het Bundeskartellamt dat daarin te ver is gegaan.
Maar uiteindelijk zou je natuurlijk, maar even los van deze discussie, uiteindelijk kun je, wat Nico van Eyck ook zegt, zou je veel beter dit middel in kunnen zetten dan die hoge boetes. Omdat die hoge boetes uiteindelijk niet blijken te werken.
Of
en de gedragsverandering daar allebei toch.
Nou, zowel een boete voor het afschrikwekkend effect en een gedragsverandering.
En die boetes echt nog extreem hoog maken, of maakt dat allemaal niet van
Het boete maximum wat nu vastgesteld is 10% van de wereldwijde omzet van het concern. Dus de boetes kunnen nog hoger. En meneer Verhoeven stelt voor dat te verhogen naar 25%.
Ja, goed idee of niet?
Nou, in ieder geval helder uitgangspunt.
Ja, nee, maar heel de uitgangspunt.
Nou, ik vind het ingewikkeld om te zeggen
even
dat het
de juridische bril af, hè?
Nou, ik vind het ingewikkeld om te zeggen dat die 25% dan alleen zou moeten gelden voor de technologiebedrijven.
Oh ja, nee, precies. Nee, maar dat is een hele goeie. Dat is natuurlijk inderdaad een afweging. Want op zichzelf klinkt dat geweldig, een lekkere stoere taal en zo. Maar ja, dan kun je moeilijk alleen de technologiebedrijven opleggen, toch? Meneer Van Eyck?
Ja, vandaag ik, morgen jij. Hè? Dus op het moment
ik, morgen jij. Weer zo mooi, hè?
Ja, het zijn klassiekers. Maar dat punt is wel heel belangrijk. Als je voor één sector bijzondere regels gaat maken, morgen zegt iemand, waarom niet ook voor de andere sector? Ja. En
daarom is die 25%, dat klinkt heel leuk, maar dat klinkt vooral leuk voor de bühne, maar daar zal in de praktijk weinig van terecht kunnen komen.
Ja, en er gaat wel zo'n sfeer ontstaan van dit is weer Europa versus Amerika. En daar hebben we al heel erg veel last van op dit moment. Terwijl daar
moeten we niet bang voor zijn, hè, als het een goed idee is. Maar dit is niet eens een goed idee dus.
Nou, ik zeg niet dat het een slecht idee is. Nee.
Maar ook geen goed idee.
Nee,
het is net een beetje.
Het is niet nodig. Het is niet nodig. We hebben al een volle gereedschapskist. Ja. Laten we die gereedschapskist inzetten.
Ja, nee, dat is een duidelijke beeld. En dan de Britten, die zetten ook in. Ja, aan de
mag ik nog even iets toevoegen? Nou, want naast boetes, dan kun je zo'n voorschrift opleggen waarbij de bedrijven hun gedrag moeten veranderen. Maar er staat ook nog ergens in het Europese mededingingsrecht dat je ook als sanctie of als gevolg van een gedraging die in strijd is met het mededingingsrecht, een structurele maatregel op kunt leggen. Waarbij je dus eventueel een deel van je bedrijf moet afstoten.
Kijk, en laten we dan als voorbeeld bijvoorbeeld Facebook pakken. Wat zou dan dat deel van het bedrijf zijn? Dat ze bijvoorbeeld Instagram moeten afstoten?
In theorie, ja, dat is in dit geval niet gebeurd. Want het Bundeskartellamt heeft ook niet eens een boete opgelegd. Maar alleen een gedragsmaatregel opgelegd.
Ja, maar qua idee, dat zou dus mogelijk zijn.
Ja,
dus dan wordt
maar
dat
kan, maar, en dan kom ik weer, de jurist met alle nuances en zo. Dat kan alleen maar als je met zowel de boete en de gedragsmaatregel niet hetzelfde effect kan sorteren. Ja. Want zo'n maatregel grijpt in de structuur van een bedrijf.
Maar niks zeggen nuances, want ze zijn hard nodig. Nu dat begrijp
ik. Zijn we weer terug bij af. Dat kun je niet zomaar doen.
Dan de Britten, die zetten ook in op mededinging. Vergelijkbaar met het Bundeskartellamt bijvoorbeeld. Als je kijkt naar de stevige taal die ze uitstaan, lijkt het verder te gaan. Hè? Het rapport van het Brits parlement hier onlangs over top Facebooks en digitale gangsters. Nou, daar gaat het nog een beetje over die Kees Verhoeven heen dan, of niet? Nico van Eyck.
Nou, ik zat toevallig vorige week met die Damien Collins aan tafel. Dus dat is het parlementslid dat met dat rapport kwam.
Hoe was het?
Britten kunnen prachtig spreken. Hoeven alleen maar naar de sessies over Brexit in het parlement te kijken. De oplossingen die in dat rapport staan zijn voor een belangrijk deel Britse oplossingen.
Ja.
En 7 jaar geleden stelden de Britten bijvoorbeeld ook voor om rechtbanken in te stellen voor journalisten. Nou, dat vond heel de wereld vond dat afgrijzelijk.
Ja.
Is gewoon niet gebeurd. Nee. Gewoon niet gebeurd. Dus je moet ook weten dat in zo'n rapport dingen staan die waarschijnlijk echt niet gaan gebeuren.
Ja, toch eens eventjes laten zinken. Misschien een keer uitzending over een rechtbank of journalisten. Maar top van Facebook, digitale gangsters. Is dat totaal overdreven en volkomen onzin? Of, want we zijn nu toch genuanceerd, of klopt dit wel een beetje?
Die Britse irritatie komt ook voort uit het feit hoe Facebook zich heeft gepresenteerd. Ja. In december kwam dat Britse parlement bij elkaar. In die commissie had die Damien Collins ook nog allemaal van zijn buitenlandse collega's uitgenodigd. Al 3 keer had hij Zuckerberg uitgenodigd. Zuckerberg weigerde te komen. Hij stuurde iemand die wat in de derde of vierde laag van het bedrijf zat. Ja. Die man werd dus ook bejegend met vragen als: wie bent u ook alweer? We begrijpen dat dus doordat u er bent, dat meneer Zuckerberg echt zegt dat hij het Britse parlement niet belangrijk vindt.
En dan ga je vanzelf de top als digitale gangsters neerzetten.
Dan komen
Eén vloeit uit het ander voort.
En je zet het in een rapport tussen aanhalingstekens. Ja. En in het eerst volgende persbericht dat er komt zijn die aanhalingstekens verdwenen. He, dus,
ja. Nee, dan heb je dan misschien toch weer een rechtbank voor journalisten nodig. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Ik dank jullie allebei. Anne Gerbrandi, hoogleraar mededingingsrecht aan de Universiteit Utrecht. En Nico van Eyck, hoogleraar informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam.
BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
Bij de klassieke Feyenoord-Ajax lopen de emoties standaard hoog op. Maar is dan alles geoorloofd? Verslag is van Nelleke van der Heijden.
Van Stijn, jij loopt stage hier bij BNR en je bent ook voetballiefhebber. En nou zat je laatst een wedstrijd te kijken en toen kwam er een juridische vraag bij je op. Vertel.
Ja, zeker. Het was de klassieker, Feyenoord-Ajax. En Donny van der Beek, dus een Ajax-voetballer, scoorde een goal. Ik weet niet precies welke goal het was. Maar daarbij rende hij om te juichen naar het publiek van Feyenoord. Dat waren geen uitsupporters. En daarbij, ja, het was een beetje sarre natuurlijk. Maar een supporter die maakte echt een keelgebaar. Dus die deze hand langs zijn keel. Zo van, ik ga je killen, ik ga je vermoorden. En ik vroeg me af of dat strafbaar is.
Geert-Jan van Oosten van Oosten Schulz, de korte advocaten. Is zo'n keelbeweging nou strafbaar?
Ja, zo'n keelafsnijbeweging is strafbaar. Sterker nog, ik heb het zelf al een aantal keren meegemaakt dat het gebeurde bij mij.
Op wat voor manier?
Nou ja, ik stond iemand bij die werd vermoord verdacht. En kennelijk vonden mensen in het publiek dat ik mijn werk een beetje te goed deed. Want er werd vrijgesproken en die waren er niet blij mee. Dus ik voelde me toen echt bedreigd. En ik heb ook nog moeten wachten in de rechtbank totdat ik onder begeleiding naar mijn auto ben gebracht.
En zijn die mensen ook aangepakt?
Ik heb geen aangifte gedaan.
Nee, dus dan worden ze niet aangepakt. En hoe zit dat met deze supporter van Feyenoord?
Ja, ik denk dat het net iets anders ligt. Hè. Dit is een andere omstandigheden. Ik zal je zeggen wat de Hoge Raad ervan vindt. Dat een bedreiging, die moet onder zodanige omstandigheden zijn geschied, dat bij de bedreigde de redelijke vrees kan ontstaan dat hij zijn leven zou verliezen. En daar kan je afvragen of het hier het geval is. Hè? Want het is natuurlijk bij een voetbalwedstrijd, een hele beladen voetbalwedstrijd. Er wordt gescoord. Donny van der Beek zoekt zelf een beetje confrontatie op. Gaat natuurlijk licht provoceren naar Feyenoord supporters. Dan maakt iemand die beweging. En ja, ik denk zelf niet dat Donny echt gedacht zou hebben van ja, nu moet ik voor mijn leven vrezen. Deze man gaat dadelijk kijken waar ik woon. Die pakt zijn mes tevoorschijn en snijdt mij de keel door. Dus ja, ik denk niet dat dit tot veroordeling zal leiden. Het is wel laakbaar, denk ik. En ik denk ook dat de KNVB of de club bijvoorbeeld via een stadion verbod zo'n persoon wel zou kunnen en ook mogen aanpakken.
Hoe zit het bij het voetbal? Moet je er sowieso niet van uitgaan dat het strafbaar is?
Nou, de omstandigheden zijn wel van belang. Kijk, als je natuurlijk een amateurwedstrijd bijvoorbeeld, waar ook de emoties hoog kunnen oplopen en iemand staat aan de lijn, hè, direct aan de lijn, niks ertussen, geen supposter of wat dan ook. En die maakt bijvoorbeeld dat gebaar naar de scheidsrechter. Ik kan me wel voorstellen dat die scheidsrechter wel degelijk gewoon reden heeft om daar bevreesd door te raken. En dat hij dan inderdaad gewoon aangifte kan doen van een strafbaar feit waarvoor iemand succesvol vervolgd kan worden.
Maar in het geval van de provocerende Donny van der Beek dus niet, is er nog iets wat Niels daar wel mee zou kunnen doen? Hij zag het op tv gebeuren.
Nou, Niels ziet het op tv. Ik denk dat Niels te weinig aan kan doen. Maar ik kan me wel voorstellen dat iemand die ernaast staat zo'n persoon eens aanspreekt. Dat hij zegt, kijk, het is toch een voetbalwedstrijd en dit zijn echt gedragingen die gewoon te ver gaan. En ook kinderen zijn erbij aanwezig en die zien dat. Dat is natuurlijk geen voorbeeld.
Dat zegt Geert-Jan van Oost in de verslag van Nelleke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag? Mail hem naar juridischezaken@bnr.nl. Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de volgende zitting.
BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.